Fuad Hassan had zijn... Fuad, ik zal je gewoon bij je voor... Mag ik je bij je voornaam noemen? Laat ik dat eerst maar eens vragen.
Goedemiddag.
Ja, hartelijk welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, vind ik eigenlijk ook. Ja. Ik diepte je naam op uit het programma... Uit het programma voor deze week, wat ik altijd uit de PS van de week van het Parool haal. Dan ja. Heb ik zo'n heel overzicht wat er allemaal op de podia in Amsterdam en omgeving is te zien. En dat helpt ons ook altijd bij de samenstelling van het programma voor het uitnodigen van de gasten. En ik dacht, nou, laten we eens proberen om kennis te maken met Fuad. Dus ik ben blij dat je bent gekomen. Ik ken je niet. Ook je werk nog niet, maar ik heb natuurlijk wel gelezen welke palmares je al hebt. Je hebt al een aantal bekroningen en prijzen.
Nou, ja.
Toch?
Ja, ja, wel.
De Culture Comedy Award
yes.
2008.
Goed uitgesproken ook nog eens.
Voorbereiding, hè? En de finale van Kamaretten in 2013.
Ja.
En ik lees dat je daar zo'n verpletterende indruk hebt achtergelaten... dat de jury veel vertrouwen heeft in je toekomst in het theater. Dat is natuurlijk heel fijn.
Dat zijn mooie woorden, hè?
Dat zijn mooie woorden. Ja. Ook natuurlijk een verplichting om ze waar te maken.
Ja, ja, ja.
Daar hebben we het zo meteen over. En je staat nu voor je eerste avondvullende programma. En dat heet Pareidolia.
Pareidolia, ook heel goed uitgesproken.
Ja, het gaat in het cabaret vaak zo. Jij kunt het vertellen, maar ik geef hem even als een voorzet.
Ja.
Je doet mee aan een festival, je schrijft je in.
Ja.
En daar dring je door tot de finale of niet.
Ja.
En als je zo'n finale haalt, dan mag je bij sommige festivals op een tournee met twee andere winnaars.
Ja, dat klopt.
Om je te laten zien aan het publiek. Ook al, denk ik, omdat het in die eerste ronde... kom je als beginnende cabaretier eigenlijk maar met een... zeg maar kort programma, dan laat je 15 of 20 minuten zien. Hè? Ja. Hoe was dat bij jou?
Ja, er zijn voorrondes geweest. En in die voorronde dan speel je een stukje van je voorstelling.
Ja.
Dat speel je inderdaad dan 20 minuten.
Ja.
En na die voorronde dan...
Heb je dan op zo'n moment al meer? Of is het dan eigenlijk al een hele prestatie om die 20 minuten te hebben?
Het is achteraf gezien is het wel handig om, om dan al wat meer te hebben.
Iets in de achterzak.
Ja, ja precies. Ja. Zodat je tijdens de... hoe heette die? De try-outs. Ja. De try-out-avonden ook wat nieuwe dingen of andere dingen kan uitproberen. Kijken of wat beter
En heb je die dingen ook zeg maar in je achterzak om publiek en jury te verrassen?
Ja.
Ik doe niet drie keer hetzelfde tijdens dit festival.
Ja, dat
ik
helpt ook.
Telkens weer iets nieuws.
Ja, dat helpt ook heel erg. Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. En zo ging dat bij jou dus ook?
Ik heb dat vooral tijdens de try-outs heb ik daar gebruik van gemaakt om... om het programma nog wat strakker te maken. Kijken of dit werkt, kijken of dat werkt. En dan tijdens de finale een mooi programma te maken van een half uur.
Weet je nog met wie jij in die finale zat?
Ja, dat weet ik nog heel goed.
Wie
was we hebben nog, we hebben daarna nog een tour van 30 optredens gehad.
Ja,
dus we hebben,
zoals ik al zei.
goed leren kennen. Ja. Met twee jongens, een duo Roentvonk. Dat zijn jongens van de toneel... opleiding in Amsterdam.
Ja, die hebben vorig jaar in de uitzending gehad ook.
Leuke jongens, ja. En de grote winnaar, zowel jury als publieksprijs, Patrick Laurij.
Patrick Laurij.
Een jongen uit Rotterdam.
Ja, ja,
die heeft gewonnen.
Ja. Ja. Nou helpt zo'n prijs, helpt natuurlijk wel, maar is voor zover ik het kan waarnemen, geen garantie op een carrière in het theater.
Nee. Ik kreeg ook heel veel van familie en vrienden meteen de dag daarna te horen dingen als... maar degene die niet hebben gewonnen, die hebben juist een hele grote carrière nu.
Als je niet gewonnen hebt, zeggen ze dat tegen.
Ja, precies. Als je niet hebt gewonnen, zeggen ze... Maar die heeft ook niet gewonnen.
Theo Maas was ook derde. Of,
ja, precies. Dat soort dingen. Ja. En maar van winnaars hoor je ook niks meer nadat ze hebben gewonnen. Dus dat is een beetje om een hart onder de riem
te steken. Dat gaat heen en weer. Leert de ervaring. Ja. Sommige winnaars komen wel heel ver.
En
sommige verliezers komen ook heel ver.
Ja.
En omgekeerd. Ja. Hey, en waarom heb jij voor dat cabaret gekozen? Of toen je aan dat eerste festival meedeed, die Culture Comedy Award...
Ja.
Had je toen al voor het cabaret gekozen? Of was het iets wat je als hobby deed en eens wilde proberen wat je ermee voor elkaar kon krijgen?
De Culture Comedy Award die is echt wat meer gericht op stand-up. En de stand-up, dat is een ander tak van sport. Daar heb je gewoon korter de tijd. Dan heb je maximaal 15 à 20 minuten en daar moeten dan... zoveel mogelijk grappen in. Als het
40
ware.
Grappen in. Hè?
40 grappen in, ja, als het ware. Dat is even heel kort uitgelegd. En bij een cabaretprogramma heb je wat langere tijd om echt wat dieper op dingen in te gaan.
Ja.
En toen ik mee had gedaan voor de Culture Comedy Award, was ik ook echt gericht op stand-up. Cabaret stond eigenlijk helemaal niet in mijn lijstje.
Dat die tak van sport had je nog niet ontdekt?
Nee, nog niet. Dat kwam later. Ja. En in mijn stand-up verhalen, in mijn stand-up setjes, ben ik sowieso wat meer verhalender. Ik vertel wat meer verhalen en daar is cabaret ook weer goed voor.
Ja, ja. Waar kom je vandaan?
Oorspronkelijk of nu?
Nee, gewoon, maar...
Nee, ik woon in Den Bosch.
Je zat in Den Bosch op de middelbare school.
Ja.
En daar merkte je al dat mensen je geestig vonden, of hoe ging dat?
Ja, nee, maar ik heb al mijn vrienden zijn grappig, hè. Dus ik ben gewoon een van de grappige jongens. En echt. Een aantal vrienden van me die zouden ook zo het podium op kunnen.
Oh ja.
Maar ik ben dan degene die het toch heeft gedaan. Dat, ja. Bij mij was het, begon het toch, op een gegeven moment begon het te kriebelen. Ja. Ik dacht van, nou, laat ik het in ieder geval op zijn minst één keer proberen. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat heb gedaan.
Ja.
En ik had me ingeschreven voor een open mic avond in een comedy café in Amsterdam. Het was toen nog op het Max Eeuwenplein, dus nu ergens anders.
Ja.
En dan krijg je 7 minuten de tijd om je te bewijzen, als het ware. Ja. En dan,
zat daar een jury bij? Of is dat het publiek dat je al dan niet wegklapt? Of krijg je gewoon die zeven minuten?
Nee, je krijgt gewoon 7 minuten. Iedereen die denkt dat die leuk is, kan ze gewoon inschrijven.
Ja.
En dan het publiek weet ook dat het een open mic, een amateuravond is. Mm-hmm. En vaak vullen ze dan aan met een professionele komiek om het dan af te laten sluiten.
Ja.
Maar het ging de eerste keer ging het meteen goed.
Oh,
dus, ja. En ik werd meteen uitgenodigd om nog een keer te komen spelen. Ja, en sindsdien is het
verder gegaan.
Ja, ja.
Door wie werd je het toen en misschien nu nog geïnspireerd? Is er een voorbeeld aan wie je wilde spiegelen, naar aanleiding van wie je dacht, ja, maar dat wil ik eigenlijk ook proberen?
Als kind was het meer van de Amerikaanse stand-uppers. Hè? Dat is stoer en leuk en jong en hip. En dat was toen. Toen was dat Eddie Murphy voor mij in het begin. Dat was, als klein kind was het toch wel Eddie Murphy en daarna werd het Chris Rock. En dan ga je ze wat bestuderen. En dan vraag je je af, ja, maar van wie waren zij fan? En dan ga je terug naar Richard Pryor en naar Bill Cosby.
Mm-hmm.
En eigenlijk is mijn grootste de invloed tot op de dag van vandaag toch nog wel Bill Cosby.
Bill Cosby, ja.
Wat verhalen vertellen.
Allemaal zwarte komieken, hè?
Ja.
Black humor, maar dat bedoel ik natuurlijk op een andere manier.
Ja. Ja.
Maar wel jongens die heel quick zijn, hè?
Ja.
Quick minds hebben.
Ja.
Ja.
En dat was leuk, dat was te gek. Ja.
Ja, ja. En dat begon je eerst na te doen, je begon je die grappen eigen te maken.
Ik begon eigenlijk, dat weet volgens mij niemand, met het imiteren van Eddie Murphy. Alles wat Eddie Murphy deed, dat deed ik ook. Mm. En hij begon ook, op een gegeven moment deed hij ook allerlei stemmetjes. En ik ben dan ook stemmetjes gaan doen, eigenlijk vanwege Eddie Murphy. En ik ben heel veel. Ik ken stukken uit van Bill Cosby uit mijn hoofd. Ik ken stukken van Eddie Murphy helemaal uit mijn hoofd. Ja.
Is dat materiaal wat je ook later in je programma bent gaan invoeren?
Ja, de manier van vertellen. De manier van vertellen wel.
Ja. De vorm.
Ja, de vorm wel, ja. Ja.
Ja. Betekent het ook dat je vanaf het begin of later je ook bent gaan engageren aan maatschappelijke onderwerpen? Is dat hoe jij werkt, waarin je geïnteresseerd bent?
Ik probeer daar wel van af te blijven. In de zin van actualiteit.
Ja.
Want ik ben daar niet zo goed in.
Nee.
Eerlijk gezegd, daar zijn andere
krant.
Veel.
Nee, maar interessant om van een cabaretier te horen dat hij geen krant leest.
Nou ja, sowieso is alles op internet nu.
Ja, dat ook.
Maar er zijn zat comedians, cabaretiers die zich niet bezighouden met de actualiteit.
Nee.
En ik ben daar één van. En er zijn er anderen die zijn daar veel beter in. Die kunnen zich veel beter verwoorden.
Ja.
En die zijn er ook veel sneller in. Want je moet daar wel dagelijks mee bezig zijn.
Ja.
En dat doe ik niet.
Wat is jouw sterke kant? Welke kanten heb je bij jezelf gevonden waarin je echt heel goed kunt zijn?
De dingen vertellen die... Nee, ik heb van Leon van der Zanden ooit te horen gekregen.
Leon van der Zanden is de regisseur?
Nee, Leon van der Zanden is een cabaretier uit Helmond.
Oh, ja.
Ja.
Er is ook een Leon van der Zanden, een toneelregisseur.
Oh, oké.
Die veel in Maastricht heeft gewerkt. Oké, goed.
Die heeft mij ooit een keer verteld, en dat is me wel bijgebleven. De dingen die je eigenlijk niet wil vertellen, dat is wat je juist moet vertellen op het podium.
Nou, geef eens een voorbeeld.
Nou ja, er is geen beter vermaak dan leedvermaak. Gewoon pijnlijke dingen die zijn leuk om naar te luisteren.
Ja.
En misschien niet zo leuk om te vertellen. Maar Ja, het zijn meestal dingen die ik heb gezien en meegemaakt. Ja. En dingen die ik dan gek vind.
Want kun je een voorbeeld geven uit je nieuwe programma?
Een voorbeeld is het feit dat ik heel vaak te horen krijg. De vraag te horen krijg of ik geadopteerd ben.
Ja.
Die krijg ik heel vaak te horen.
Wat antwoord je dan?
En ik antwoord gewoon met nee. En dan probeer ik erachter te komen waarom ze dat denken. Want dat vind ik dan leuk om erachter te komen. Want dan hebben ze bij het zien van mij, hebben ze onbewust bepaalde verwachtingen.
Ja.
En dan horen ze me praten en dat klopt dan niet met de verwachtingen die ze hadden. En het brein gaat aan werk. En dan enige logische verklaring die ze kunnen hebben is dat, dan moet die wel geadopteerd zijn. Want ja, dat zou die anders nooit van zijn echte ouders hebben kunnen leren. Allemaal dat soort dingen.
Even voor de luisteraars thuis. Dat moet ik dan nu toch wel even doen. Ik ben er eigenlijk enorm op tegen. Maar je hebt dus een gekleurde huid.
Zo zou je het kunnen noemen.
Anders begrijpen we misschien niet helemaal waarom mensen aan je vragen waarom je geadopteerd bent.
Ik denk bij de naam Fuad Hassan dat ze ook al redelijk ver...
Jawel. Maar er is van alles mogelijk in de wereld. Zolang we maar blijven doormixen, houdt die ellende misschien op een dag eens op.
Ja. Nou ja, zolang het niet bij... Als er geen haat of als het niet gemeen bedoeld is, dan vind ik het gewoon grappig. Ik vind het echt heel grappig.
Ja, ja. En je hebt je woordje natuurlijk klaar nu. Je hebt je antwoorden wel bij de hand inmiddels.
Ja, het is niet zozeer dat, maar ik begrijp het meer. Ik begrijp waar het vandaan komt en ik doe die dingen zelf ook. En het is toch ook gewoon grappig. Het is ook als het niet kwaad bedoeld is, en dan is het toch gewoon grappig.
Ja, ja, ja. Hey, die even terug nog naar zo'n opbouw van zo'n carrière via van die open mic.
Ja.
Van die open mic. Wat was de stap na de open mic?
De stap na de open mic was je eerste betaalde opdracht. €50, dat was belachelijk veel. Ik vond het heel bizar. De eerste keer dat ik €50 kreeg om een kwartier op het podium te staan en leuk doen. Dat was een hele bijzondere ervaring voor mij.
Ja.
Ik zou dat nu nooit doen voor €50, maar dat is...
Je bent nu geen beginner meer.
Ja. Ja, je eerste betaalde gig, dat is toch wel iets wat je bijblijft.
Is dat een beslissende gebeurtenis?
Voor jezelf heb je dan toch het idee van... Nou, als ik dit doorblijf... Ik zou hier van kunnen leven op een gegeven moment.
Ja.
Als men nu
als ik dit
al...
kan verdubbelen en dan vervijfvoudigen.
Ja, nee, maar volgens mij was dat ook mijn vijfde optreden of zo.
Hm.
Dus dat is al vrij snel gegaan. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus ik dacht, nou, als dat zo door blijft gaan.
Dus oké, dat dacht je, hier ga ik dus mee door.
Ja.
En toen ben je waarschijnlijk verder je programma gaan ontwikkelen en uitbouwen.
Ja.
Maar nog eerst ook via die stand-up lane.
Ja, het is voor... Nee, ik ben met cabaret, tussen aanhalingstekens, ben ik eigenlijk pas een jaar bezig sinds kameretten.
Ja, dat won je in 2013, hè?
Nee, heb ik de finale gehaald.
Ja, zat je in de finale. Ja.
En sindsdien is het uitgebouwd tot wat het nu is. En nu maak ik een avondvullend programma en dan heet het opeens cabaret. Terwijl er voor mij heel veel stand-up invloeden in zitten.
Mm-hmm.
Maar dan is het iets anders ingepakt. Er is een lichtplan, er is decor en dat soort dingen. En dan heet het opeens cabaret. Dus met cabaret ben ik eigenlijk maar een jaar bezig.
Ja.
Maar dat zou je niet zeggen. Oh man, die zou zeggen, die gast is jaren bezig.
Och. Nou, moet je ook nog mee oppassen dat je weer niet te ervaren overkomt. Okay. En de spanningsboog onvoldoende strak staat. Je zei eerst, daar straks zei je, stand-up en cabaret zijn twee takken van sport. Wanneer heb je dat cabaret ontdekt als een weg voor jou?
Sinds ik erachter ben gekomen dat ik met cabaret, met een avondfilmprogramma, veel meer mijn ei kwijt kan.
Mm-hmm.
Omdat met stand-up je maar 20, 25, 15 minuten de tijd hebt.
Mm-hmm.
En dan wil je in die... korte periode wil je het gewoon zo leuk mogelijk maken voor
stand-up
iedereen.
Stand-up is mensen aan het lachen maken, toch?
Ja.
Populair samengevat?
Populair samengevat is het hoe prop ik zoveel mogelijk grappen in een korte tijd.
Ja.
En dat is wel heel breed genomen. En omdat je bij cabaret veel langere tijd hebt, kun je wat dieper op dingen ingaan.
Ja.
En dan kun je echt vertellen met, oké, waar zit ik nu eigenlijk mee? Wat wil ik vertellen met deze grap?
Ja.
En dan ga je die ene grap helemaal uitpluizen.
Zoals je net zei, je kunt beter je ei kwijt. En eigenlijk leg je mij de volgende vraag al in de mond. Ja. Waar zit jij dan mee? Wat wil jij kwijt op dat moment?
Nee, er zijn heel veel dingen. Ik vind heel veel dingen apart en gek. Ik vind het bijvoorbeeld... wat ik nu heel veel zie, wat me dan opvalt, is dat... ben je een hardloper? Loop je...
Nee.
Nee? Nee. Ik zie dat wel mensen die 's avonds gaan hardlopen. Ja. Dat ze dan opeens zo'n ledlampje aan hun mouwen vestigen. Ja. Dat vind ik heel raar dat je dat doet 's avonds. Ik bedoel, ja. Je gaat twee keer zo hard als dat je loopt. En dan is het opeens levensgevaarlijk om zonder lamp te gaan lopen. En dat valt me dan op. Ja. Allemaal dat soort kleine dingetjes.
Ja. Dus je kijkt veel om je heen en je probeert de bijzondere dingen van het leven op te merken en die in je programma onder te brengen dan?
Ik probeer het logisch te maken voor mezelf. Mm-hmm. Dan zie ik het en dan vraag ik me af waarom dat is. En dan probeer ik voor mezelf een verklaring te zoeken van waarom dat zou kunnen zijn. Ja.
Ik vraag me altijd af, of altijd, ik kom 's avonds op de fiets na een voorstelling, kom ik wel zo'n hardloper tegen. Waarom mensen godsnaam zo laat op de avond nog gaan lopen?
Ja.
Weet je dat al echt? Heb je dat al opgelost?
Nou ja, mensen, de meeste hebben, de meeste, hè, want wij werken... We hebben andere werktijden. Ja. De meeste werken overdag. Ja. Van 7 tot 5. En dan moeten ze nog eten. En dan hebben ze 's avonds pas tijd om te gaan lopen.
Ja, maar ook vanaf 10 uur hoor. Niet om 7:30 aan het eten. Maar,
dat vind ik ook apart.
Ben jij een hardloper?
Ik heb het even gedaan. Maar ik ben ermee gestopt. Ik heb allerlei sporten gedaan. Hmm. En ik wil weer gaan beginnen met hardlopen. Ja. Want dat zit toch een beetje in de genen. Mijn oom heeft die loopt marathons.
Oh ja.
En,
Succes?
Jawel. In Eritrea, hè?
In Eritrea?
Ja.
En jouw familie zit in Eritrea of deel daarvan?
Een gedeelte zit... Wij zijn echt verspreid over heel de wereld. We hebben een gedeelte in Eritrea, we hebben een gedeelte in Italië, een gedeelte dus in Nederland, een gedeelte in Canada, een gedeelte in Texas.
Oh?
We willen het zo
breed mogelijk houden. Hebben jullie wel eens een reunie?
De laatste reunie was afgelopen zomer, want toen ging mijn nichtje trouwen in Milaan.
Ja.
En ik noem het nog steeds mijn nichtje, ook al is ze 25.
Ja.
En... En toen kwam heel de familie bij elkaar. Dus dat was weer leuk om te zien. En we hebben om de 5 jaar maken er wel gewoonte van om toch even een keer bij elkaar te komen. Dat is wel
en
leuk.
Dat steeds in een van de landen waar een deel van de familie woont?
Ja. 5 jaar geleden was het bij mijn moeder thuis. En mijn moeder woont in een klein flatje in Den Bosch.
In Den Bosch, ja.
In Den Bosch. En dan zit het huis ineens vol met 20 Afrikanen in een klein flatje. Ja. En dat is wel leuk.
Ja.
Dat is wel leuk.
Ook al wel een heel interessant onderwerp.
Ja.
Waar vind je dat nou?
Ja.
Hey, en goed, laten we nog even over je nieuwe programma. Want daar gaat het uiteindelijk om. Daar sta je nu voor. Hoe heb je dat programma in elkaar gezet? Waaruit bestaat het programma?
De titel van het programma heet Pareidolia.
Dat betekent?
En dat is heel simpel. Dat hebben we eigenlijk allemaal. Dat is het herkennen van gezichten in objecten.
Oh ja. Ja, ja.
En je zegt meteen, maar je wist niet dat het zo heette.
Nee, dat wist ik niet. Zie ik een plaatje voor me vorige week, geloof ik, op de achterkant van een katern van de NRC.
Ja.
Die hebben daar nu een serietje van gemaakt.
Ja.
Een foto van een boom en daar was een vlek op die boom. Ja. En die vlek leek precies op een vogeltje.
Ja, en dat was dus de aanleiding om dit programma te maken. Want mijn moeder heeft dat dus ook. En zij heeft dat heel extreem. Alleen ziet zij niet per se vogels of gezichten. Zij ziet overal de heilige maagd Maria in.
Oh, ja.
En dat vond ik zo'n mooi gegeven.
Het is wel fijn dat ze in Den Bosch woont.
Tuurlijk.
Bij de kathedraal.
Ja. En dat vond ik zo mooi, want ze heet het altijd. Hè? Hmm. Ieder vlekje wat ze ziet, daar ziet zij gewoon de heilige maagd Maria in. En ik ben daar gaan onderzoeken, want dat moet toch iets zijn, dat moet toch een naam hebben. En toen ben ik dus bij Pareidolia gekomen en ik ben gaan onderzoeken wat dat allemaal betekende, wat het allemaal inhoudt en in welke vormen dat allemaal is. En dat heb ik dus ingepropt in mijn programma. Het logisch maken van dingen die je ziet, dat is het eigenlijk. Je brein die vult automatisch dingen in. En daar heb ik het programma een beetje omheen gemaakt.
Ja. Jouw moeder is dan dus heel religieus?
Heel religieus.
Is ze ook naar Lourdes geweest bijvoorbeeld?
Nee, dat nog niet.
Nee.
Maar dat moet je niet vertellen, want dan gaat ze er morgen heen.
Misschien een keer een leuk verjaardagscadeau.
Ja,
mama, ga
ze die gaat
Lourdes.
Er gewoon morgen heen hoor.
Echt er morgen heen. Maar goed, dat is een soort van begin geweest, een aanleiding geweest om dit programma te bedenken.
Ja.
Hoe lang duurt je programma? 1,5 uur neem ik aan?
Een uur en 20 minuten.
Uur en 20 minuten, ja. En hoe heb je het verder opgebouwd?
Ja, opgebouwd met de stand-up setjes die ik in die jaren heb, heb gebruikt. En erachter komen dat er toch allemaal een lijn in zit. Al die grappen die ik voorheen allemaal heb verteld, daar zit toch allemaal eenzelfde soort lijn in. En die heb ik dan in mijn programma gestopt.
Je hebt bij jezelf een bepaalde gevoeligheid voor dingen ontdekt die je nu ontwikkelt.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Zing je ook? Maak je ook liedjes? Zit er muziek in je programma?
Nee.
Ah, grappig, want we hadden hier laatst Ellen Dikker en die zei...
Oh ja, wat leuk, ja.
Ik kan geen liedjes schrijven, dus ik heb geen muziek in mijn programma.
Ja.
Toen zei ik nog, Joep van het Hek kan ook niet zingen en dat doet hij toch.
Ja. Nee, maar Ellen heeft heel veel typetjes en dat soort dingen, dus die kan ze heel goed gebruiken.
Ja, ja. Ja. Maar de vraag ging over of jij muziek hebt in
je programma. Ik heb geen liedjes.
Geen liedjes. Je zingt niet.
Nee,
ter onderbreking ter toevoeging.
Nee.
Je hebt ook geen muzikanten bij.
Ik heb ook geen muzikanten bij. Nee.
Je staat gewoon 1 uur en 20 minuten in je eentje.
In mijn eentje met één decorstuk. En er verandert wel heel veel met licht en dat soort dingen. Dus
ja.
Er wordt wel onderbroken, zeg mm-hmm. maar. Mm. Maar in principe is het inderdaad één gast die 1 uur en 20 minuten lang hilarische verhalen vertelt.
Ja. Heb je een regisseur in de arm genomen?
Ja, ik werk samen met Vincent Geer. En Vincent Geers, die ken ik van de stand-up wereld. We zijn collega's. En hij is ook afgestudeerd in regie.
Ja.
Dus ik vind het heel prettig om met iemand samen te werken die mij ook kent. En die mijn sterke kanten ook kent.
Over afstuderen gesproken. Heb jij nou een opleiding gedaan in het theater?
Nee, ik heb geen kleinkunstachtergrond.
Nee.
Ik heb mbo detailhandel gedaan.
Oh, dus er is altijd iets om op terug te vallen.
Ja, precies. Ja. Ja. Ik kan op zijn minst een eigen kledingzaak beginnen.
Ja. NBO detailhandel. Ja. Ja. Nou ja, je bent ook in feite een kleine zelfstandige.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja. Mis je dat, die opleiding? Had je die willen doen? Of vind je het juist een dat je dan zonder last of ruggespraak je gang kunt gaan?
Nee, ik mis het niet. Want het is een 4-jarige opleiding. Lijkt mij. Het is een 4-jarige opleiding. Ja, hier, en ja. Ik vind de opleiding die ik heb gehad in de stand-up... vind ik misschien wel een meer waardevolle opleiding.
Dat beschouw jij eigenlijk als een opleiding?
Ja. Op podia staan waarvan je denkt... Oh,
dat is altijd erop of eronder.
Ja. Dat je op plekken komt en je realiseert je dat eigenlijk niemand doorheeft... dat er vanavond een stand-up comedyavond is. Mm-hmm. En dat ze mij dan zien als... Oké, wat doet die gast op het podium? Gaat hij ons vertellen wat het nagerecht is? Allemaal dat soort dingen. Ja.
Ja.
Dus dat was mijn opleiding.
Ja. Als je nou een paar jaar vooruit kijkt... Hoe zou je je toekomst het liefst invullen?
Hoe zou ik een toekomst het liefst invullen? Het liefst zou ik 's avonds spelen. En overdag korte filmpjes maken.
Korte filmpjes?
Ja. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in film en korte films. En ik heb er ook zelfs over nagedacht om een filmopleiding te volgen. Maar dat is op een of andere manier is dat misgegaan. Maar dat is er altijd wel ingebleven, film.
Ja, ja. Maar zelf maken?
Zelf bedenken, maken, schrijven. Ja.
Doe je dat ook al af en toe dan? Zie je onderwerpen die je tegenkomt?
Ik heb thuis, op mijn computer heb ik heel veel scriptjes geschreven. Van korte, waar ik eigenlijk niks mee doe. Maar het is meer van, oké, ik moet dit gewoon gedaan hebben. Dan heb ik het in ieder geval als archief, zeg maar.
Ik ben er
wel constant mee bezig.
Ja. Nou, ik vind het hartstikke tof dat je hier gekomen bent en dit allemaal hebt verteld.
Ja.
Ik weet meer over je, ik weet meer over wat je van plan bent. En ik wens je ontzettend veel plezier met de voorstelling die nu dus in Amsterdam is.
Ja, 7 februari sta ik op podium Mozaïek en er zijn nog kaartjes. Dus kom massaal naar het podium.
En daarna gaat die tournee toch verder?
Daarna gaat hij gewoon verder, ja. En ik ben ook 3 en 4 april, volgens mij uit mijn hoofd.
Ja.
Theater Bellevue.
Ja, dat klopt.
In Amsterdam.
Heb ik tenminste hier staan nog.
Okay, nee,
3 en 4 april, Bellevue, Fuad, Hassen en aanstaande vrijdag. Zeg ik dat goed? Zaterdag 7 februari in Podium Mozaïek. Fuad, bedankt.
Ja, dank u wel.